Zondag 9. Er stond reeds boven geschreven van God de Vader en onze schepping. Wij overdenken zo de Heere wil in de eerste plaats, hij is de Vader van zijn Zoon. In de tweede plaats, hij is mijn Vader om zijn Zoon. Hij is de Vader van zijn Zoon en hij is mijn Vader om zijn Zoon. Geliefde, deze zondag is tamelijk breedvoerig. Er zijn zaken in die in de volgende zondag behandeld zullen worden, namelijk over zijn voorzienig bestel, dat hij alles geschapen heeft en nog onderhoudt en regeert. En als wij zulks bij zondag 9 in beklemtoning zouden behandelen met elkander, dan zijn wij eigenlijk toch bezig met de bijzaken, hoe groot ze ook zijn. Het vertrouwen zekerlijk, daar zal nog wel over gesproken worden hier in deze zondag. Maar wat de schepping, voorzienigheid, zijn regering betreft, die zullen in zondag 10 nog nader door de Heidelberger worden uiteengezet. De kern van zondag 9 is daarom dat God, de Vader van de Heer Jezus Christus, om Christus willen, ook de Vader is van zijn kinderen. Daar valt de klemtoon op. En daar wilden wij ook in zonderheid deze avond op letten met elkaar. De Heidelberger begint te vragen, wat gelooft gij met deze woorden? Er staat niet geschreven, wat beleidt gij met deze woorden? Wat zegt gij met deze woorden? Zij zeggen ook niet, wat bedoelt gij met deze woorden? Maar er staat, wat gelooft gij met deze woorden? Dat wil dit zeggen, de onuitsprekelijke inhoud van dat geloof gaat over de drie enige God, hier, van God de Vader en onze schepping. Deze inhoud heeft de Heere niet willen verankeren in het wisselende van des mensen gevoel. Ook heeft hij het niet willen besluiten in het twijfelachtige van des mensen verstand. Ook heeft hij het niet gegeven aan de overleggingen van het menselijk hart. Maar hij heeft het gebonden aan het geloof, het welk hij in de harten werkt, als een gave Gods door de Heilige Geest. Daarom baten hier niet enkele gevoelige betoningen, dat wij wel eens zo het gevoel hebben dat wij een vader hebben. En dat wij soms wel eens zacht worden onder het zingen van het vers, goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart. Maar dit heeft de Heere nu alleen geschonken langs de weg van het allerheiligst geloof. Waarom? Opdat het er in 90% van de omstandigheden niet op lijkt dat er om Christus wil een vader is voor zijn kerk, voor mij. Want naar het gehoor van onze oren, naar de overleggingen van ons verduisterd verstand, naar ons ongeloof, naar het gezicht van deze ogen, lijkt het er meestal niet op dat er een almachtige God is die mijn vader is. Maar veelal gelijkt het juist tegenovergesteld, of dat er niemand is onder wiens vleugelen wij een toevlucht zouden mogen vinden. Nu zijn alle zielsvermogens ontoereikend om verzadigd te worden en om ingewonnen te zijn en om iets te bewonderen van het vaderschap van de eerste persoon. Dat is onze schande. In het paradijs was het vaderschap tastbaar, voelbaar, zichtbaar in al zijn werken. Daar was het geen ophoop tegenhoop. Daar was het geen bewijs van zaken die we niet zagen. Want daar kenden wij zijn vaderlijke tegenwoordigheid en voetstappen aan de wind des daags in de hof als hij wandelde. Maar nu door onze zonden en ongerechtigheden is er in ons niets meer dat hem zou kunnen kennen als Vader, de Almachtige. Wat het schepsel ook mogen bedenken, hoe de wijsheid der wijzen zich ook mogen ontplooien, de menselijke ziel heeft geen instrument, geen mogelijkheid meer om hem als vader te kennen en te eren. Daarom staat er: wat gelooft gij? Tegen alle moedbenemende omstandigheden in. Tegen de waarneming in dat wij bastaardkinderen zijn. Tegen de waarneming in van zijn vaak toornig aangezicht. Tegen de waarneming dat hij ons verre van zich wegdoet. En dat hij schijnt te zeggen: gij kunt mijn discipel, mijn kind niet zijn. Ook tegen de ontdekking in van binnen, waaruit zij zelf moeten besluiten dat zij geen kinderen meer zijn. Uit hun gedragingen dat zij hem niet de ere geven die hij waardig is. Ver boven dat alles rijk de vraag: wat gelooft hij? Geliefde, bedenk toch eens dat het geloof niet iets is dat ons eigen is. Het geloof is geen eigenschap van de mens, ook niet van zijn verstand en wil. Het geloof is goddelijk. Waarom moest dat geloof goddelijk zijn door de Heilige Geest? Wel omdat dat geloof uit hem krachtig genoeg zou zijn om uit te reiken boven de stroom waarin wij worden weggevoerd. Boven het waarneembare dat ons allemaal toeroept: gij hebt geen heil bij God. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer geen zegen is hem beschoren. Boven dat alles is nu het allerheiligst geloof. Dat geloof kunnen wij niet maken. Maar dat geloof kunnen wij ook niet teniet maken. Waar hij zegt, geloof alleenlijk, wie zal dan niet geloven? Waar hij zijn aangezicht verbergt om ons te leren wie en wat wij op onszelf zijn, wie zou dan niet vrezen en verschrikt zijn? Daarom is het alles bij de gratie en de genade van God. Wat gelooft gij? Dit leert ons, geliefde, samenvattend onze armoede. Dat wij in ons eigen bestaan voor God niets meer hebben om zijn vaderlijke goedheid te bewonderen. Dat we geen zintuigen meer hebben om voor hem te knielen die ons gemaakt heeft. Dat we in ons niets meer hebben om te zeggen, de Heere is God, erken dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Dat is ontdekkend als er staat wat gelooft gij. Want je zou haast zeggen, nu mag de kerk pronken met een anders veren. Met de gave Gods. Want in zichzelf kan zij niet raken tot hem die in de hemelen zit. Maar waar hij het geloof door de Heilige Geest in de harten werkt, daar zingt de kerk, verhoogd, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo worden uw heerschappij en macht, door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Als de Heere zijn kracht verhoogd. Het is ook niet alleen onze armoe, maar het is ook Gods rijkdom. Dat hij waar wij nu geen handen en geen voeten en geen zintuigen meer over hebben, waarin wij hem zouden kennen, dat hij uit vrije goedheid een middel en instrument verordineerd heeft, namelijk het geloof, als die levende verbinding tussen de onzienlijke en verhevene en die lage zondaar en zondares. Geliefde, ziet gij hoe belangrijk, hoe groot de weldaad het is, het allerheiligst geloof. Want buiten dat is alles een letter des doods. Buiten dat geloof is er geen enkele gemeenschap mogelijk. Buiten dat geloof blijven al onze bewegingen, bewegingen in den dood. Maar door het geloof reikt de hand van de ellendige tot aan de troon Gods en des lands. En zij fluistert, ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zijt. Ik geloof. Er staat hier geschreven, wat gelooft gij met deze woorden? Dat betekent, het is persoonlijk. De vraag komt tot ons hoofd voor hoofd. Wij kunnen ons er niet uitredden door het geloof van een ander, wat een ander ervan gelooft. Maar het is net alsof de Heidelberger op huisbezoek onze woning binnentreedt. Alle personen die bij ons op visite zijn, de deur uitdoet. Tegenover ons gaat zitten aan de tafel en zegt: ik moet u eens iets vragen. Wat gelooft gij? Ja, mijn man, nee, wat gelooft gij? Mijn grootvader was: wat gelooft gij? En mijn vader was ook goed bekeerd. Wat gelooft gij? Kinderen. Gij zegt: ja, mijn opa. Maar wat gelooft gij? Zegt de Heidelberger. Hij is zo persoonlijk. Hij is zo ernstig. Hij is zo precies. Zoals wij het nodig hebben. Want wij hebben een tactiek om alle zaken naast ons neer te leggen. En als we helemaal geen raad weten, dan zeggen we: met mij moet je niet praten, want ik ben toch maar onbekeerd. Ik hoor er niet bij. Vraag dat maar aan het volk. Maar bedenk dan dat de Heere ellendige tot zijn volk maakt door de vraag: wat gelooft gij? Om de rust van hun leven, de valse rust, het eroverheen praten, om dat te ontmaskeren en om ons een pijl te schieten in onze harten. Om ons te doen afvragen: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ieder woord is met zorg gekozen. Wat gelooft gij? Ik denk wel eens: nee, zegt de Heidelberger. Wat gelooft gij? U zegt misschien: ja. Maar dat volk dan, die wel geloven, twijfelen die dan nooit? Komt daar nooit de boze twijfel in hun harten op? Wie zal uitspreken waar een mens niet aan vertwijfelen kan? Zeker. Maar de twijfel is hem een vijand, een moordenaar, een achtervolger. De twijfel is voor die zondaar een last, waarvan hij zegt: ach, weer ik derwaarts weer geleid, dat mijn mond u de ere zou geven. Wat gelooft gij? Dus, niemand kan zeggen: het gaat mij niet aan. Niemand. Gij hoeft ook niet te zeggen: ik ben maar dit en ik ben maar dat. De Heidelberger is geen man om te zeggen: nou, als er twee of drie zijn, dan zit het wel goed. Als dat volk, nee. De Heidelberger is een veel praktischer man. Hij zegt juist tot al die anderen: wat gelooft gij? Want de Heidelberger weet dat de Heilige Geest machtig is om in één ogenblik onze valse rust op te doen houden. En ons onszelf te doen afvragen: heb ik wel ooit geloofd? En geloof ik nu? Je moet er niet min over denken. Een vergadering van mensen waar Sion vergaderd wordt. Waar het woord gelezen wordt. Waar de belijdenis van alle eeuwen ons beleden wordt. Waarvan eigenlijk de aanhef was en een iegelijk beleiden met zijn hart al dus. Dat is niet zo'n kleine zaak om daaronder te zitten als een verwerper, als een ongelovige die niet gelooft. Dat is alles door onze zonde en onze ongerechtigheden. Wat gelooft gij? Als gij de woorden uitspreekt van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, almachtige, schepper des hemels en der aarde. Het geloof zoekt het belijden. Want een kerk die niet belijdt, is een dode kerk. En die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die heeft de Vader en de Zoon niet. De volkeren zullen hem belijden. Want die met den mond belijden zal en met het hart geloven. Geliefde, daarom staat er, wat gelooft gij met deze woorden? Om daarin af te snijden dat ingekeerde. Om daarmee af te snijden die al te grote zwijgzaamheid. Om daarmee te beklemtonen, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof verkondigen. Ik weet, hier op aarde zingen zij bij beurten. Hier op aarde wisselt het alles zich af. Namelijk in de gelovigen. Maar toch zal voor het eerst en bij vernieuwing het waarachtig geloof openbaar komen in het belijden voor God. Ik geloof, Heere. Daarom wat gelooft gij met deze woorden? De apostolische geloofsbelijdenis is niet zoals de legende van de Romeinse kerk vermeldt. De 12 artikelen, waar elke apostel 1 artikel zou hebben opgetekend. Nee, daar heeft het niets mee te maken. In verkorte vorm dateert deze geloofsbelijdenis uit de vroegste apostolische kerk. Zelfs in het woord is er nog iets van terug te vinden. Maar de kerk deed bij de heilige doop belijdenis van de drieënige God. En die belijdenis is later uitgebouwd tot het apostolicum, zoals wij het nu horen lezen, zondag aan zondag. Horen lezen. Maar bedenkt gij wel eens, als de voorlezer het apostolische geloof voorleest, dat hij dan spreekt als de stem der gemeente, dat hij dan niet in een privé aangelegenheid voor ons staat, om zijn geloof te belijden, maar dat hij is daar, de stem der gemeente. Dat een iegelijk spreekt in zijn hart al dus. Er staat hier, ik geloof. Doorgaans is ons ik verdorven en goddeloos aan het werk. Doorgaans is het ik van de mens op het verkeerde spoor. Hier wil het eigenlijk zeggen, ik, jammerlijke, naakte, blinde. Ja, zal ik nog verder gaan, ik, ongelovige. Ik, boze en snode zondaar, die zo ver van God mijn schepper ben afgevallen. Ik. Die de schuld ook dagelijks groter maakt. Ik, die geen heiligheid en geen rechtvaardigheid in mijzelf bevind. Ik, die wandel onder een ledige hemel, alsof er geen God en Vader van onze Heer Jezus bestond. Ik, die vaak wanhopig zoek naar een rustpunt, waarop mijn vermoeide oog der ziel zou kunnen rusten, en die het niet vinden. Ik, die wandel op een weg en moede word, vanwege alle drasheid van de grond waarop ik mij bevind. Ik, die beneden alle moed menigmaal mijzelf zie, in het licht van zijn alwetende heiligheid, en moet betuigen, ik ben een man van onreine lippen, en ik woon in het midden van een onrein volk. Ik. Die tot hinken en zinken gereed ben. Die wel het gehoord van een gebouw van zijn gunst bewijzen. Dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Maar die in de waarneming ver van huis is. Ver van het dak der beschutting. Mijn vader en mijn moeder, zegt gij misschien, velen onder ons, die zijn niet meer. Anderen, mijn vrouw is niet meer, of mijn kinderen, ik, die mij door vele omstandigheden menigmaal verward en benard en omringd voel aan vele zijden. Ik geloof. Dat heeft zijn almacht gedaan. Dat heeft zijn genade gedaan. Dat heeft zijn gunst gedaan. Zijn welbehagen. Ook nu. Ook heden. Terwijl alle dingen tegen kunnen zijn. Ik noem dingen uit het leven. Van Gods ganse kerk. En mijn vader en mijn moeder ver weg is in het land. En hoewel ik schone dromen had. Van de eer en de heerlijkheid die mij zou vergezellen. Die nu in de gevangenis kwijnt. Jaar na jaar. Onschuldig veroordeeld. Door een vrouw. Geen uitzicht van in vrijheid te zullen heen gaan. Ik geloof. Zult zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe is dat nou toch mogelijk, als dat toch zo is, dat het zo beroert, zo ellendig, zo leeg, dat je moet zeggen, ja. Ik heb alleen maar tegen, ik heb niets mee. Om dan te zeggen, Ik geloof. Ik? Zie daar nu, dat is nu het wonderlijke van het werk Gods. Dat gaat ons verstand en zinnen te boven. Maar ik verzeker u, hoe hoog de nood mogen gaan. Gij hebt het niet, ik ook niet. Al zou ons lichaam verscheurd worden van pijn en smart. Wanneer één ogenblik de Heilige Geest het stof en het as wegblaast, daar sterft hij, of daar kruipt hij, of daar schreeuwt hij met een glimlach op het gelaat, op het vertrokken gelaat desnoods. Ik geloof, dat doet nu de Heere. Dat is zijn almacht. Zijn grote almacht van zijn onuitsprekelijke genade, die zich verheerlijkt daar waar wij het allerminst zouden verwachten. Geliefde, gij zult zeggen, waarom dit alles? Om u te leren, het geloof is niet de arbeid en de vrucht der wijze. Het is niet de kracht der helden. Het is niet de loop der snelle. Het is niet de blijdschap der vrolijken. Maar het is Gods genade, Gods werk, voor en in ellendige. Van huis verdrevene, ledige, niets bezittende. Daarom, wanneer ons nu zo voorgehouden wordt door de Heidelberger en door de belijdenis, hoe dat zulks is, dat is het beste middel tegen de hoogmoedigheden des mans. En om te leren, hij heeft geen lust in mans vermogen. Kinderen, hoe kleiner hoe beter. Soms kindse mensen, ik geloof in God den Vader. Ja, dat zou nu tot troost mogen zijn voor in zichzelf ongelovige, twijfelmoedige zondaren. Als zij zouden zien, de twijfel en het ongeloof is aan mijn kant. Dat ben ik en dat blijf ik. Totdat de put over mij is toegedaan. Dat bedoel ik niet de eeuwige put, maar het graf mee. Maar dat ze anderzijds ook zouden zien met een zuiver gezicht. De Heere is de werkmeester van het waarachtige geloof. Er staat geschreven, ik geloof in God. Ik weet dat soms wordt ook van het waarachtig geloof in het Nieuwe Testament gesproken, dat zij aan God gelovig werden. Aan God. In de zaligmakende zin komt dat ook voor. En toch, hier in de belijdenis, wil het in zonderheid beklemtonen. Ik geloof niet zonder meer aan een God. Aan een opperwezen. Aan een macht ergens ver boven mij. Nee. Maar ik geloof erin. Ik geloof in zijn hart, dat levende hart. Ik geloof niet aan een onbestemde macht, die alles uiteindelijk regeert. Nee. Maar ik geloof in een vaderlijk hart, dat zorg heeft om zijn kinderen. Een hart mij ten goede. Dat wil het woordje in zeggen. Dat wil zeggen, ik geloof in een levende God. Die heden leeft. Waar is de God van Elia? Ja, hij. Waar is hij? En hij sloeg met zijn mantel op de Jordaan. En hij ging droogvoets daardoor. Elisa. O, in God geloven. In God. Ook al is het menigmaal hier op de aarde in hem zo, dat hij niets gelooft. Het geloof verandert echter nooit. En als je in de waarneming des harten moet zeggen, ach, wat gelooft gij nu? Dan zegt ge, duivel en Satan en hart, al tutert gij in mijn oren, dat ik er doof van worde. Al maakt ge het zwart voor mijn ogen, toch wil ik getuigen, ik geloof in God. Hier snijde hij Heidelberger alle humanisme af bij de wortel. Hier snijdt hij af alle methodes van Gods geloof die de mensen voorstellen. Hier wijst hij alleen maar aan de band der liefde en der gemeenschap van zijn Sion met hemzelf. Er staat hier, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is het begin. Daar moet je goed op letten. Daar moet je niet zo voor willen inruilen dat mijn Vader. Nee, dat is verkeerd. Dat is inbeelding. Hij is mijn Vader niet. Daarom rust de toren van God op die mensen die altijd zeggen, Vader in de hemel, wij danken u, want hij is van onze dank niet gediend. Het is een stank in zijn neusgaten. Het vaderschap van God in een algemene zin? Nee. Dat is niet genoegzaam. En het is ook aanvechtbaar. Ik weet, krachtens scheppingsordonantie wordt wel eens gezegd, hebben wij niet alle één vader? Met andere woorden, dat wij allen door hem geschapen zijn, maar kunnen wij onze voortbrenging nu vergelijken met zoals Adam geschapen werd in het paradijs? Is er die vaderlijke betrekking? Of is het eigenlijk zo dat hij zich eigenlijk moet schamen over de producten van ons? Want er is toch geen volmaakt kind meer na de schepping. Men zegt het wel eens, een welgeschapen zoon. Mijn grootvader werd altijd woedend als hij dat hoorde. Nu krijgen ze het in de hersens, een welgeschapen zoon. Adam was welgeschapen. Maar wij missen en derven de heerlijkheid Gods naar ziel en naar lichaam. Beide als mens. God heeft zijn beeld ons moeten onthouden, omdat wij uit Adam zijn. Daarom is alles spreken van het vaderschap Gods, zoals dat in vele liederen bezongen wordt, en door vele mensen, ethische en wat iets meer zij dagelijks genoemd wordt. Zoals het zaad van die boosheid ook in onze harten leeft, om over de kloof heen te springen. Deze zonde is groot en het is verkeerd en het is weer spannigheid tegen God. Want wij hebben geen vader meer. Hij is onze rechter geworden. Hij is vertorend op ons. Zie nu hoe hier de grondslagen gelegd worden van de waarachtige leer der zaligheid. Zie ook eens hoe ver het alles weg is wanneer wij het woord verwerpen en de leringen door onze vaderen te boek gesteld, waar men dan terecht komt. Dan komt men nergens anders terecht dan een aanroepen van de vader, het welk gelijk staat met een Baal, hoor ons toch. De kerk heeft een andere vader, een andere, zegt gij, ja, een andere. Die kent in die zin die vader niet, waar duizenden over spreken. Die kennen alleen de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom geloven zij ook niet in een Vader in het algemeen, maar zij geloven in de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is bepalend. Wij dan. Nou, het is net alsof de Heidelberger wil zeggen, gaan jullie nou maar eerst eens een beetje opzij. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hij is een toornend rechter die op ons verdorend is. Dat de eeuwige Vader, want hij is van eeuwigheid, van onze, let op, zegt de Heidelberger, hier komt hij dichterbij, dat de Vader van mij niet, nee, maar van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Zoon. Hij is dus in de eerste plaats niet mijn vader, maar hij is in de eerste plaats de natuurlijke vader van de Heer Jezus Christus. Want door eeuwige generatie heeft hij den Zoon voortgebracht. Hij is de vader in het wezen Gods. Van de tweede persoon. Hij is de natuurlijke zoon van God. Krachtens de verborgenheid der generatie. Er is bij hem geen aangenomen zijn. Er is bij hem niet een geadopteerd zijn door de vader. Hij is ook niet door zijn voortreffelijk gedrag de Zoon van God genoemd, zoals de Arianen ons leren en de Jehovah getuigen en allerlei anderen. Nee, hij is van eeuwigheid de natuurlijke Zoon des Vaders. Hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Hij is niet alleen van een gelijk wezen, maar hij is van hetzelfde wezen als de Vader, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is hij de Zoon. Hij is niet de Zoon geworden door de aanneming van ons vlees en bloed. Hij was reeds de Zoon van God. Hij is niet de Zoon geworden omdat hij geboren is in Bethlehem's stal. Nee, want een kind is ons geboren, maar een zoon is ons gegeven. Hij was de eeuwige Zoon van God. En toch staat er hier de naam, zijn namen, zoals hij in zijn genade en ontferming onder ons gewandeld heeft. Dat de Heer Jezus Christus. Ja, waarom staan hier nu die namen? Waarom? Waarom wordt hij hier geen namen genoemd die meer aanduiden zijn eeuwig zoonschap van de Vader? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wel, hij heeft ons bekend gemaakt dat hij de zoon is, dat kunnen wij zonder hem niet weten. Dat kunnen wij zonder het woord niet weten, dat de eeuwige Vader, Vader is van zijn zoon. Dat heeft hij bekend gemaakt toen hij op aarde wandelde. Hoe? Dat hebben wij gezongen. Hij kwam in dienstknechtsgestalte als de zoon des mensen, maar toch zong hij de psalm Davids. Hij, zei hij, zijt mijn Vader en mijn God. Dat hield hij vast. In de dagen zijns vleeses. Dat hield hij vast. Daarom heeft God de Vader, omdat hij kind gebleven is, zoon gebleven is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar ook in de spannen tijd dat hij in vlees en bloed op de aarde wandelde, daarom stelt hij hem tot een eerstgeborene onder vele broederen. Hij is de enige geborene des vaders, maar de eerstgeborene onder vele broederen. Dat wil zeggen, hij heeft als eerste vastgehouden, niet alleen krachtens zijn eeuwige generatie, maar ook door zijn gehoorzaamheid in de dagen zijns vleeses. Ik ben uw zoon. Ik ben uw kind. Dat hield hij vast ook toen hij met vlees en bloed omhangen was. Dat zijn eeuwig zoonschap verborgen was achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Toen nog, zei hij, ik ben de zoon. Eer Abraham was, ben ik. Ik heb nog geen 50 jaren, zeide zij. Abraham heeft verlangd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. Onze Heer Jezus Christus. Dus als wij de Heer Jezus Christus niet kennen, dan kennen wij ook deze Vader niet. Dan is het brutaal om net te doen alsof hij mijn Vader is. Want hij is mijn rechter geworden. Maar nu dat de eeuwige Vader van onze. En dat zijn die stakkerige mensen die ik u straks noemde. Die ellendige. Onze Heer Jezus Christus. Eerste naam duidt aan zijn koninklijke macht en waardigheid. De Kyrios. Dat duidt aan zijn Godheid. Die hij heeft met de Vader en de Geest. De volgende namen duiden aan zijn werken als de in vlees verschenene. die gekomen was om de werken des duivels te verbreken. Hij is de vader van zijn zoon. En die zoon heeft vastgehouden waar wij bevend los moesten laten. En waar wij ontdekt werden dat wij geen vader meer hebben. Daar heeft hij vastgehouden. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En vader, in uwe handen beveel ik mijn geest. Daarin is dus een volkomen werking. Hij was de vader van zijn zoon. En zijn zoon bleef de zoon. Hoewel hij in lijden des doods en in smarten kwam, dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, dat is de grondslag. Dat is de grondslag. Dat deze held gezegd heeft, gij zijt mijn vader en mijn God als waarachtig mens. Dat hij het waar gemaakt heeft. Dat er hier één gewandeld heeft. Met ons vlees en bloed bekleed. Voor wien de vader zijn aangezicht verbergde. Aan het einde zijn levens in zonderheid. Dat hij vasthield. Hij zijt mijn vader en mijn God. Hoewel zijn kroon neergesmeten lag en zijn zwaard stomp gemaakt werd en hij zuchtte op het bloedig slagveld, hij hield vast. Gij zijt mijn vader. Nu, dat is de grond. Hij is de vader van zijn zoon. En om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader, dat is twee. Dat is alleen om Christus wil. Om het lijden en sterven van hem, die naar zijn goddelijke natuur de eeuwige Zoon Gods was. En naar zijn menselijke natuur mijn plek en plaats als vaderloze verworpene heeft ingenomen. En in die plek en plaats, terwijl de grond voor hem wegzonk en de hemel zich toesloot, toch nog vasthield, gij zijt mijn God. Daarom is hij de vader van zijn volk. Want hij deed het niet voor hemzelf, maar hij deed het voor zijn arme kerk, die verloren was. Dat om zijn zoons Christus wil. Dat zegt het geloof. Dat kunnen wij niet zeggen. Dat zegt het geloof. Geloof zegt. Die vader van hem is, om zijn naams willen, zijn lijden, zijn sterven, mijn vader. Hoe? Door adoptio. Niet natuurlijk. Dat was hij alleen, de Heer Jezus Christus, de natuurlijke zoon. Zijn ellende geworden het door adoptie. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Namelijk die in hem geloven. En die geest getuigt met hun geest. Dat zij kinderen zijn. En door die geest der aanneming tot kinderen, zeggen zij, Abba, Vader. dat is alleen maar een mond openen en sluiten. Abba, Vader. Dat leert de Heere zijn ellendige. Al zouden ze het niet durven zeggen. Al zouden ze zeggen, als ik nu oud geworden ben en ik zou het dan eens zeggen. De kerk mag het zeggen. Als ze maar geloven, mogen in hem, zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Echt waar, Filippus, hebt gij mij niet gezien? Gij kunt de Vader niet zien, maar des Vaders barmhartigheden en ontferming. Die ben ik, die draag ik uit. In mij ziet gij de gezindheid des Vaders over jullie. Ik weet dat de Heere kan onderwijzen in de personele werken des Vaders en des Zoons en des Geestes. Maar je moet er niet een godsdienst van maken van in het vaderharte Gods teruggezet als een kroon op het werk. Nee, want daar zijt ge nooit uit geweest. Nooit. Want de Vader zelf had u lief in zijn Zoon. Dat in de waarneming der ziel wij leren dat hij onze rechter geworden is en alleen om Christus wil verzoeken. Dat is zuiver, maar maak er alsjeblieft niks van. Zoals in de godsdienst tenslotte de kroon op het werk gezet wordt. En daar kunnen er natuurlijk maar heel weinigen bij. Dat ze tenslotte nog eens zijn teruggeleid. Nee. Zij komen uit hem en ze keren weder tot hem. Om zijn zoons, mijn God. En mijn Vader is. Je zou toch zeggen, zondaren, als gij deze woorden horen mag, wij gaan naar huis. We hopen nog weer eens verder te mogen gaan. Het is te groot, Heere Jezus. Het is te groot voor zo een God en een Vader te hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor ziel en voor lichaam. Het is te groot. O, maar bemerk dan dat het die lieve zoon alles gekost heeft. Om dat te verwerven. Dat gij door het geloof hem zou mogen aannemen. En al zo zijn kinderen worden. Het heeft hem alles gekost. Daarvoor is hij neergedaald in de nederste delen der aarde. En overgegeven in de handen van moordenaren. Hij is om zijn zoons Christus willen. Alleen daarom. Mijn God en mijn Vader. Daarbuiten niet. Nu dan. Eenzame. Door onweder voortgedrevene. Met beslagen vensteren. Ik zal uw glasvensteren kristallijnen maken, zegt hij. Ik zal u op saffieren grondvesten. Hij zegt. En hij fluistert door de Heilige Geest, de ellendige in het oor des harten. Ofschoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Hij is mijn schild in alle nood. De Heere wordt er niet boos om, ellendige. Die in de waarneming des harten
nog geen stukske der zaak deelachtig zijt. Hij wordt er niet boos om. Als gij in het verborgene zingt, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Hij zegt zelfs, indien ik uw vader ben, waar is mijn eer en mijn vrezen? Geliefde, indien wij de Vader onzes vleeses ontzien hebben, die ons tot onze besten een tijd lang gekastijd hebben, zullen wij niet veel meer opzien tot de Vader der lichten, de Vader aller geesten en aller vlees? Vreest veel meer hem, die ziel en lichaam kan verderven in de hel? En tenslotte, buiten hem, de Heer Jezus, hebben we nooit geen vader. Zullen we hem ook nooit kunnen vinden. Want hij is de weg, uit en door en tot de Vader. Hij is de waarheid van hetzelfde, niet uw ervaring. Hij is het leven van hetzelfde, niet uw leven. Daarom heeft hij gezegd, gelooft mij dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is. En dat niemand tot den Vader komen kan, dan door hem. En niemand komt tot hem, dan door de trekkende liefde des Vaders. Maar die is verborgen. En het gaan tot de Vader door hem is geopenbaar. Daarvan zegt de knecht tot welke wij de toegang hebben. Namelijk door zijn bloed tot de hoop der zaligheid die weggelegd is in de hemelen. Amen.